Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij u, Christus.
En het geschiedde toen, in de dagen dat Quirinius landvoogd van was over Syrië, dat het bevel van keizer Augustus ten uitvoer werd gebracht. Ieder in het gehele rijk moest worden ingeschreven. Zo gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef uit Nazareth reisde af van Galilea naar Judea om zich te laten inschrijven in Bethlehem, de stad van David, samen met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de tijd vervuld werd, dat Maria bevallen moest. En zij baarde haar eerstgeboren kind. Zij wikkelde het in doeken en legde het in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Nu waren er die nacht herders in de buurt. In het open veld hielden zij de wacht over hun kudde. Plotseling stond er een engel van God voor hen, en de heerlijkheid van de Eeuwige omstraalde hen. De herders waren zeer bevreesd, maar de engel sprak tot hen: vrees niet, want ik verkondig u een grote vreugde, die voor heel het volk bestemd is. Heden is u een redder geboren, een gezalfde van God in de stad van David. En dit zal u een teken zijn: gij zult een kind vinden, pasgeboren in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En plotseling was er bij de engelen een grote hemelse schare. Zij verheerlijkten God en zongen:
in this.
Gaat u zitten. Ik ben vergeten u te vragen alle mobiele telefoons uit te zetten. Maar er is er geloof ik nog geen één afgegaan. Houden zo. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Hebt u dat gevoel ook wel eens? Wie bestuurt nu deze wereld? Bestuurt God deze wereld? Of zijn het de regeringen van de machtige landen die deze wereld besturen? Het zakenblad Forbes geeft regelmatig een lijstje met de 10 machtigste mensen op aarde. Ik noem de eerste 4. De president van China, Hu Jintao, zoiets. De president van Amerika, Barack Obama. En de koning van Saoedi-Arabië, Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud. En de premier van Rusland, Vladimir Poetin. En in dat rijtje zie je verder nog Angela Merkel, David Cameron, Ben Bernanke, Sonia Gandhi en Bill Gates. En op de 5e plaats vind je ook onze paus, Benedictus XVI. Maar als ik dat zie, ga ik aan dat lijstje twijfelen. Want je moet appels niet met peren vergelijken. Of illustreert dat nou precies de manier waarop de wereld naar de paus kijkt? Zijn macht is niet te vergelijken met de macht van de presidenten van China, Amerika of Rusland. De vraag is zelfs of je dat wel macht van de paus kunt noemen. Maar terug naar mijn vraag: wie bestuurt nu deze wereld? Doet God dat of doen de machtigen van deze wereld dat? Ik kom op deze vraag door die beginregel van het evangelie van deze avond. In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Een besluit van keizer Augustus. Zoiets als: in die dagen kwam er een besluit van Hu Jintao, een besluit van Barack Obama, een besluit van Vladimir Poetin. Midden in deze wereld, waarin keizers en koningen, presidenten en regeringen hun besluiten nemen, dwars door alle besluiten van de G3, de G8, de G20... en al die invloedrijke groepen, dwars door dat alles heen, neemt God een besluit. Is het niet wonderlijk hoe God dat doet? Aan de ene kant laat hij ons mensen gewoon ons werk doen, met vallen en opstaan, in goed en kwaad. Maar daar dwars doorheen neemt hij zijn besluiten. Ja, hij maakt zelfs gebruik van de besluiten van de grootte der aarde. Het is alsof de evangelist wil zeggen: kijk, keizer Augustus, u wilde graag weten hoe groot en machtig en invloedrijk u wel bent. U wilde een volkstelling houden in heel uw rijk. Maar wie er echt gebruik van maakt, dat is God. Want onze redder moest geboren worden in de stad van David. En daarvoor moesten Jozef en Maria naar Bethlehem. Anders gezegd, wat mensen ook verzinnen of besluiten, God weet het altijd te benutten, zodat het een schakel wordt in zijn plan. Hiermee tekent de evangelist Lucas, want vandaag hebben we hem gelezen, meteen een schets van Gods manier van werken. God werkt door mensen die midden in deze wereld luisteren naar zijn stem. Gewone mensen, zoals Jozef en Maria. God God bouwt aan zijn wereld door mensen die bereid zijn zonder macht of aanzien, zonder geweld of manipulatie, met hem mee te werken. En God bouwt aan zijn wereld midden in die wereld waar grote en machtigen het voor het zeggen hebben. De evangelist Lucas wil met zijn evangelie ons iets leren over hoe God werkt. En net zoals de maand juli van Julius Caesar komt, zo kennen we keizer Augustus praktisch alleen nog van de maand Augustus. Hoe groot zijn invloed toen ook was, de gemiddelde burger nu is hem helemaal vergeten. En zo zal het ook gaan met de presidenten van China, Amerika en Rusland. Maar al 2000 jaar wordt dit evangelie gelezen, waarin keizer Augustus in feite een figurant is geworden in dat grote plan van God. Keizer Augustus in Rome en een echtpaar op weg naar Bethlehem. Groter kan het contrast haast niet zijn. En met die blik willen we ook kijken naar ons eigen leven. Van Jozef en Maria mogen wij leren hoe om te gaan met het leven en met alles wat God in het leven van ons vraagt. Jozef en Maria zijn gelovige mensen en in Bijbelse zin ook vrome mensen. Dat betekent ferm in het geloof, stevig en echt, moedig en verstandig. Ze zijn trouw aan God en aan elkaar. Ze horen niet bij de revolutionairen. Ze komen niet met de wapens in opstand tegen die keizer. Ze voegen zich eenvoudig naar de omstandigheden. Maar tegelijk luisteren ze ontzettend goed naar wat God wil. Naar een woord van hem in hun hart. En zo slagen ze erin om in die turbulente wereld van toen, wij vinden onze wereld nu turbulent, maar toen was het ook, stel je zo'n volkstelling maar voor, met God mee te doen en te blijven doen, zodat God verder kan met zijn plan. Daar in die stal wordt de zoon geboren. Hoe keek Maria naar haar kind? Hoe keek Jozef? En hoe keken die herders en naar de hand die koningen? Wat dachten zij toen zij daar die baby zagen? Hun manier van kijken en denken mag ons helpen om ook nu nog steeds met nieuwe ogen te kijken naar baby's, naar kinderen. Wonderen van God. De kiem van een nieuwe wereld dragen ze in zich. En zoals uiteindelijk van Jezus wordt gezegd, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Kun je met zulke ogen kijken naar een kind, naar een baby? Voor onze tijd mag Kerstmis steeds opnieuw een levensles zijn. God leidt ons door alle wisselvalligheden van het leven heen, in moeilijke tijden, in crisissen, in het groot en in het klein. Kerstmis mag een levensles zijn in hoop en vertrouwen. Jozef en Maria doen eenvoudig mee met God. Ze blijven trouw aan zijn wet, de Joodse wet van toen, die Jezus later een nieuw perspectief geeft. Trouw aan hun geloof, aan hun belofte, aan elkaar. En zo kan God door hen heen werken. En God toont zijn trouw aan hen en hij geeft Jezus, de grootste gave aan deze wereld. Kerstmis, een feest van licht en leven, van gezelligheid en huiselijkheid. Een feest waarop de dagen weer wat langer gaan worden, waarop een nieuw jaar zich aankondigt, Kerstmis. God laat zien dat hij zijn wereld opbouwt door gewone mensen. Dus ook wij doen met hem mee. Net als Jozef en Maria. Dan ziet de toekomst er hoopvol uit. Amen.